We zijn, denk ik, allemaal in de loop van onze reis naar binnen, zijn we die kwestie van de autoriteit tegengekomen. We hadden het er vanochtend al een klein beetje over, toen we het over die kamikaze-vliegers hadden, monniken. Maar wij hier in het Westen komen er natuurlijk ook tegen. In hoeverre durf je je eigen ervaring, te volgen? En in hoeverre laat je je afleiden door alles wat er alles gezegd is? Dat is bij het Japanse volk heel sterk. Die zijn formalistisch en ze zijn absoluut. Iets is zo of het is niet zo. En om het goed te doen, wat ook maar, moet je de formule volgen die gegeven is. En het kennismaken met elkaar, eventueel een relatie aangaat, gaat dat allemaal via symbolische handelingen. Manier waarop je een sinaasappel schilt, kan aangeven wat je voor de ander voelt. Dus er is een lange weg. En dat is bijna in tegenspraak met die andere kant die ze hebben. Dat alles absoluut is. En nou is daar natuurlijk in de loop van de tijd, door de techniek, westerse invloed, is daar wel verandering in gekomen. Maar voordat zo'n oud gegeven doorzien is, duurt een hele tijd. En wat tevens heel duidelijk is, dat heb ik zelf meegemaakt op het vliegveld, wat de Japanners veroverd hadden, dus op de Nederlanders, dat is de groepswerking. Dat is echt ongelooflijk. Eén kort bevel, dat heeft in de groep tot gevolg dat iedereen precies dat doet wat hij doen moet. Dat is dus nog een onvoldoende ontwikkelde individualiteit. En daar moeten we rekening mee houden als we iets willen begrijpen van het zen wat overgekomen is vanuit Japan naar ons toe. Het Chinese zen, Chan, was veel vrijer. Dat had niet zoveel omzwervingen. Maar de Japanse zenleerlingen die naar China gingen, die hebben dat, ja, ik zou wel zeggen, vanzelf ingevoerd toen ze probeerden in Japan dat zen, wat zij dus belangrijk vonden, te verspreiden. En dat zijn allemaal dingen die gemaakt hebben dat wij het zen ontvangen hebben van de Japanners zoals wij het ontvangen hebben. En wat we ook vergeten, we zijn nu langzamerhand komen daar verslagen van binnen, dat is dat het in die kloosters echt niet zo ideaal is. De monniken onderling ook geschillen hebben. En omdat ze moeten voldoen aan de formule, kunnen die geschillen dus heel lang duren. En al die tijd zijn ze niet bezig met waarvoor ze het klooster in gegaan zijn. En dat betekent dus, als je even denkt aan onze situatie, waar wij hierin zijn, dat voor al die uitvloeisels van een bepaalde karaktertrek van de Japanners, dat we die niet blindelings moeten volgen. En tevens dat we moeten kunnen zien dat ze esthetisch heel ver zijn. Een vrouw die dus altijd bezig is met vorm, kleur, als beeldhouster, die zegt, het is ongelooflijk als ze iets maken, als ze iets ontwerpen, dat het zo prachtig contrastrijk is, zo raak, zo trefzeker. Dat is dus weer een kant die positief is. Maar moeten daar het weer niet gevolgtrekking trekken dat het andere ook allemaal in orde zal zijn. En dat geldt natuurlijk voor ons hier met de autoriteiten waar we mee te maken hebben. Politiek, ideologie, geloof in allerlei vormen. Net zo. Kun je zonder het te veroordelen je niet laten inpalmen door de autoriteit van een ander. Dat betekent in wezen dat je dus weigert te imiteren. Dat is een heel ding. Dat je niet imiteert. Dat je je eigen ervaring volgt. En je bent natuurlijk intelligent genoeg, daar hebben we het ook al uitvoerig over gehad, dat die eigen ervaring, dat die gekleurd is, dat die dus niet heel zuiver is, dat er allerlei resten in zitten. Maar je hebt niet meer dan dat. Dat is heel belangrijk. Dat je inziet en dat je dat ook accepteert. Dat je niet meer ter beschikking hebt dan de ervaring die je hebt opgedaan. Ook al is die ervaring misschien vertekend. Ook al is die niet juist. Maar het is het enige wat erop zit. Dat je je eigen ervaring zo volgt. En dat je de aanwijzingen van autoriteiten en soms de manipulaties van autoriteiten en de bevelen van bovenaf dat je die ziet voor wat ze zijn. Het is het onvermogen van de leiders om te vertrouwen op hun onderdanen. Ik bedoel, de hele term onderdanen geeft al aan dat er een verschil is in autoriteit. Zij die het weten en wij die het niet weten. Dat is een ontzaglijke barrière. En hij kan heel subtiel zijn. Dus het gevoel dat jij het weet en de ander het niet weet. Of althans, dat hij onvoldoende weet. Dat is natuurlijk al heel, heel oud. Niet alleen in Japan, maar ook bij ons in het Westen. En dan moeten we ieder voor zich, moeten we ons daarvan bevrijden. Want op het moment dat je het oordeel van een ander volgt, ook als het in tegenspraak is met je eigen ervaring, heb je het roer uit handen gegeven. Dat is natuurlijk een gek iets. Dat je op een schip vaart waar je het roer niet in handen hebt. Daar is een ander komen staan. En het is niet zo eenvoudig om je daarvan te bevrijden. Ten slotte, specialisten, wetenschapsmensen, die hebben het aureool om zich heen dat ze het weten. En dat is door de wetenschap ook een tijd lang zo gevoeld, zo ervaren. Het is pas van de laatste tijd dat ze voorzichtig zijn geworden. Dat ze gemerkt hebben dat ze pas aan de buitenkant bezig zijn van iets wat veel gecompliceerder is. Maar voordat dat doorgedrongen is in alle echelons, en zeker in de medische wetenschap, dat duurt een tijd. Zoals wij heel veel tijd nodig hebben om ons te bevrijden van veel gezag, wat eigenlijk geen gezag is. Zo is dat natuurlijk in het groot ook zo. Wat dat betreft ben ik bevoorrecht. Ik heb een uroloog die echt gewoon zegt, nou ja, we zullen het maar eens proberen. Ik hoop dat ik goed gok, echt. En dat we over 10 jaar tegen elkaar kunnen zeggen, we hebben het goed gedaan. Maar ik weet niet, het is een gok. En ik denk dat de toestand ook zo is. Dat we nog niet weten wat de medicijnen die we gebruiken, die we toepassen, wat die uitwerken. Want ik heb wel gemerkt dat je krijgt een hormoonprik voor die prostaatkanker. En als je dat gebruikt, nou dat is een geweldige inbreuk op het hele samenstel van je lichaam. Betekent dat je dit weer niet kunt doen en dat je dat wel moet doen, dat je een aanvullend medicijn moet hebben, omdat iets ontregeld wordt in je lichaam. Enfin. En nu heb ik dus nog een wetenschapper die heel eerlijk is en die zegt, nou ja, we zullen het maar proberen. Die is een autoriteit, dus ter discussie stelt. Maar het is natuurlijk al door zo. En je merkt ook dat hoe meer een wetenschap doorgedrongen is in zijn ambacht, in zijn werk, hoe voorzichtiger die wordt. Dat zijn op het ogenblik met die snaartheorie proberen ze, dat is een theorie die dus het midden houdt tussen de relativiteitstheorie van Einstein en de kwantummechanica. En die probeert om die twee dus te verzoenen en iets te vinden dat aan allebei voldoet. En de mensen die daar bezig zijn, die merken steeds meer hoe ingewikkeld het is. En dat ze eigenlijk moeten kunnen voorzien wat een bepaald verschijnsel in alle lagen doet. Daarom werken ze dus in 7 dimensies. Ze kunnen het dus wiskundig, kunnen ze het enigszins duiden, maar ze kunnen het niet in woorden vangen. Dat geeft al aan dat ze zich verwijderd hebben van onze zintuigelijke ervaring. En ons woordgebruik is voor een groot gedeelte, stoelt dat op die zintuigelijke ervaring. Hoewel er ook een element is wat nog steeds onbekend is en dat toch een rol speelt. Sommige mensen hebben toegang tot dat onbekende gedeelte van de taal, anderen niet. Maar dat geeft ook alweer aan hoe je leeft, hoe je denkt. En dat je dus, daar hebben we het vanochtend over gehad, wijze doet om je leven eenvoudig in te richten. Maar dat betekent niet dat je daarmee alles wat tot je komt versimpelt. Dat je dus ziet hoe complex het is. En dat inzicht, dat het heel complex is eigenlijk in de grond van de zaak, dat maakt dat je minder haast hebt. Want je beseft plotseling dat je tegenover iets heel groots, onbekend staat. Wat je probeert te exploreren, te onderzoeken. En je hebt, en dat weet je ook, je hebt dat beperkte bewustzijn. Dat je misschien meer niet. En daarmee moet je dus voorzichtig je eigen ervaring volgen. En dan merk je een heleboel dingen aangenomen hebt die misschien niet waar zijn. Dus die kwestie van die autoriteit, die speelt altijd. En hoe kun je je eigen autoriteit volgen, je eigen onderzoek, je eigen ervaring volgen, zonder weer door te schieten en te zeggen, al dat andere is rubbish, weg ermee. Want het is ook een neiging in ons. Als we dit volgen, dan is dat allemaal onzin. En hoe kunnen we onze eigen ervaring volgen en respectvol alles bekijken wat daar niet mee strookt. Dat is niet zo eenvoudig. Het lijkt net alsof die enige zekerheid die we hebben, dat is onze ervaring, of die ook weer een aantal mintekens krijgt. Maar dat is het alleen maar voor ons beperkte bewustzijn. Het zijn geen mintekens. Het is een verwijding van ons gezichtsveld. En dat gaat langzaam. Want we moeten daar een heleboel ingeroesten, zonder dat we het opgemerkt hebben. Ingeroeste denkbeelden loslaten. En we laten ze los, doordat wij in ons onderzoek ontdekken dat ze niet zoals ze waren, geldig zijn, is iets van gelden. Dan kun je daarmee leven. Ja, we hebben de neiging, allemaal, zonder uitzondering, de neiging om te zeggen, Het is zus of het is zo. Maar de werkelijkheid is dat het en zus en zo is. En dat is een toestand die we niet fijn vinden. Wat het betekent gewoon, dat je niet zo snel kunt zeggen, ja, het is zus of het is zo. Maar als je allebei, nou, dat wordt niet gewaardeerd door niemand. Ik bedoel buiten jou. Als je het al voor jezelf vastgesteld hebt, dat het zo is, dan is het voor de mensen om je heen moeilijk om je te volgen. Dan zeggen ze, nou ja, die heeft geen standpunt. En dat is natuurlijk niet leuk als ze dat van je zeggen. Of van je denken. En heb je dat ervoor over? Is die zoektocht voor je zo belangrijk dat je dat ervoor over hebt? Je zegt, nou ja. Oké. Ik ben nou wel niet helemaal, helemaal aannemelijk voor mijn omgeving, maar het is gewoon zo. En dat betekent weer dat je dus niet zomaar kunt zeggen, ja kijk eens, dat zit dus zo. Je wordt dus een onduidelijke figuur. En dat heeft allemaal met die autoriteit te maken. En kun je dat aan, een onduidelijke figuur zijn? Nou. Daar is mee begonnen.